Het is de eerste vrijdagavond van de maand. Tussen 7 en 8 is dit Bonjour met Ben Zakour. Mohamed Ben Zakour heeft een human interest interview met een bijzondere gast.
Ja, goedenavond, lieve luisteraars, dames en heren, jongens en meisjes. Hier zijn we weer met een hele bijzondere uitzending opnieuw. Van Bonjour met Ben Zakour. Ik ben Ben Zakour en bonjour, dat wens ik u allen. Of eigenlijk bonsoir, maar ja, de avond is nog jong. Je mag het bonjour noemen. Mijn gast vanavond is niemand minder dan Simon Mulder. Niet familie van Jan Mulder. Oh, misschien wel trouwens. Ik moet het tenminste even vragen. Maar dat lijkt me niet. Want sowieso de interesses zijn behoorlijk verschillend, heb ik zo de indruk. Simon Mulder. Hij had nu tegenover mij moeten zitten. Maar hij zit er niet. Simon is onderweg. Er was een calamiteit, begreep ik, ergens tussen Barendrecht en Zwijndrecht. Een aanrijding waardoor de treinen niet meer doorreden. En hij... in paniek een taxi heeft genomen. Die taxi die kan elk moment arriveren. Dus ik hoop Simon in goede gezondheid zo te verwelkomen in mijn studio. Maar dat mag de pret niet bederven. Wij gaan gewoon muziek draaien. Simon had prachtige muziek doorgegeven die hij ten gehore wilde laten brengen. Ik zou zeggen, Rowan, mijn beste technicus, zet een liedje op van Simon.
I see wilderness keep on chasing. Within every step, with distance facing. Ooh, what do you expect? I find solitude got me here. Though your strength is dear to me, I shall be redeemed. It's not what I have dreamed. So if my precious needs will not be waiting, I got company caught me blazing. Every man continues changing. Ooh, how can I reject what else we won't forget? I hear whispers in the shape of sighs. Deeds seem relentless, captured in mind. In color I have found the comfort that I count. So endlessly, where I may be, hold me back from all that I have seen. I'm breaking up all things we. But I'm not awaiting. It's consciously fading. My precious needs will not be waiting. I'm breaking up with things related. I'm leaving, but I'm not awaiting. I feel so strong. My precious needs will not be waiting. Let's not make this easy. I don't expect you to believe me. I don't say this is easy. Easy.
Nou, prachtig. Van Maurits Westerink. All Things Related. Simon, waarom heb jij dit nummer uitgekozen? Oh, Simon is er nog niet. Nou, dat mag hij zo even uitleggen als hij er is. Ik heb altijd, of altijd, dat zeg ik dan. Ik zeg altijd, ik heb altijd, maar dat is niet zo. Ik ben er vrij recent mee begonnen, mijn poëzierubriek. Ik heb nu weer een gedicht aangetroffen in mijn kast. Ik ga even nog niet zeggen wie de auteur is, maar ik ga het wel even voordragen. Het is wel een gedicht, enigszins oud-Nederlands. Ik hou daarvan. Het is van ongeveer 100 jaar geleden. Maar het is niet van Couperus. Want vanavond gaan we het vooral over Couperus hebben. Het gedicht heet Bezoeker, de Bezoeker. Ik zie een huis, hoog als een zwaluwnest, tegen de helling van de laatste rotsen. De schaduw valt naar het land, rood gloeit het west, terwijl de golven al in het donker klotsen. De man is bruin, de vrouw schijnt schoon en blank. De landwind wordt al scherp, is soms nog strelend. De man leest strak, de vrouw trekt van een rank, wat bladeren af en peinst er stil mee spelend. Een man komt, zware netten op zijn nek, van zee, zijn schaduw aan hun voeten. Doet hen opzien, hij staat aan het hek en weet niet, zal hij verder gaan of groeten. Maar even later zit hij naast de vrouw, als derde die er altijd is geweest. Trekt tot zich al haar diep bewaarde trouw. En de ander zit en bukt en duldt en leest. Hey, het gedicht is afgerond en ik hoor de bel gaan. Als dat niet Simon is. Intussen, terwijl Simon de 3 etages van Atos Radio Studio beklimt, doe ik nog snel een kort gedicht van dezelfde auteur. Eens even kijken. Ik hou zo van deze man. Ja, deze heet Nieuwjaarsboutade. Wie in deze tijd nog gedichten schrijft en zich richten wil tot een volk dat kijft, tot een volk dat niets dan welvaart wil en bewilliging van iedere modegril, hij is meer dan rijp voor het gekkenhuis. En de gekken vinden hem ook niet pluis. En dus moet hij naar een ballingsoord, waar papier en pennen zijn behekst, waar de kale muur siert de Bijbeltekst. Slechts in den beginnen was het woord. Dit was Nieuwjaarsboutade. En het vorige gedicht heette dus De Bezoeker. En beide zijn van niemand minder dan J. Slauwerhof. Ja, ik hou van Slauwerhof. Maar ik hou ook van Couperus. En inmiddels is gearriveerd Simon. Ik geef je even een hand, Simon. Fijn je te zien. Je hebt het allemaal overleefd. Schuif lekker aan. We hebben de soundcheck al gedaan. Dus als het goed is, doet die microfoon het.
Goedenavond.
Ja, je bent heel goed verstaanbaar. Je mag als je wil de koptelefoon opdoen. Perfect. Maar als je het vervelend vindt, mag je er ook... Simon, wat is er nou gebeurd onderweg?
Een spoorwegongeluk. Ja.
Ze mogen nooit zeggen dat er iemand is gesprongen, hè?
Nee, inderdaad.
Ja. Wat denk jij?
Ik vermoed van wel.
Ja, maar goed, dat ze... iemand voor wie het zielenleed en het levensleed te groot was en dacht, ik kan dit niet meer dragen.
Dat past ook weer heel goed bij Couperus. Heel toevallig heb ik in de voorstelling die ik over hem maak, van en over Couperus, een verhaal dat heet Het Spoorwegongeluk.
Niet.
Ja, dus het
echt waar?
Valt weer mooi samen.
Goh, ja, het is gebeuren van die dingen in het leven dat we zeggen, wat toevallig, maar dit vind ik geen toeval. Jeetje. Maar Couperus zelf was volgens mij niet zo suïcidaal, hè?
Zeker niet.
Nee, dat was echt een levensgenieter.
Ook. Ook wel een tobber en een pijnser.
Ja.
Maar vooral staat hij natuurlijk bekend als de Haagse dandy bij uitstek.
De Haagse dandy bij uitstek, ja. Ja. Ja, Simon, ik heb je nog niet helemaal goed aangekondigd, maar dat doe ik eigenlijk nooit bij mijn gasten. Ik vind altijd de gasten. De mensen komen er wel achter wie hij of zij is. Maar jij doet heel veel, hè, Simon. In de promo hebben we een beetje over jou verteld. Mm-hmm. Ik heb jou met name uitgenodigd. Ik weet, je bent docent. Jij doseert klassieke talen aan een lyceum of HAVO.
Het Lyceum Rotterdam.
Het Lyceum in Rotterdam. Ja. Je woont zelf in Den Haag.
In Amsterdam zelfs. Ja, ja.
Oh, ik dacht dat jij uit Den Haag kwam.
Ik kom er heel vaak vanwege Couperus met name, nu dit jaar. Maar ik zeg het ook niet zo heel erg vaak hardop in Rotterdam of Den Haag. Maar ik ben Amsterdammer.
Maar je komt nu uit Den Haag, geloof ik.
Dat klopt.
Ja, je was daar even.
Daar was ik halverwege vastgelopen.
Oh, daar was je vastgelopen.
Ja, daar kwam ik erachter dat een spoorwegongeluk was.
Ja, precies. Maar eigenlijk is de reis helemaal van Amsterdam hier naartoe gekomen.
Exact.
Welkom, Simon.
Dank je zeer.
Grote reis. Simon, jij bent heel klassicistisch, hè? Zeg ik dat goed? Jij hebt een enorme liefde en passie voor de klassieke oudheid. Dat deel je ook met Couperus.
Zeker.
Je doet heel veel. Je bent redacteur bij een literair blad. Je bent artistiek directeur ook bij een poëziefestival, geloof ik. Hè, wat die hebben jij. En weet ik het wel, wat allemaal. Het was heel veel. Maar ik vind de reden waarom ik je vooral heb uitgenodigd is omdat dit jaar, en ik ben blij dat we het nog hebben kunnen regelen. In dit jaar, want dit jaar is het 100ste sterftejaar van de grote schrijver. Misschien wel de grootste romancier van de Nederlandse letteren. Vinden sommigen.
En ik kan natuurlijk alleen maar mee eens zijn.
Jij kan het alleen maar mee eens zijn. Want jij bent voorzitter van het Couperus Genootschap.
Exact.
Ja. Dan ben je sinds kort, hè? Niet zo heel lang.
Ik ben in juni aangesteld.
Ja. Couperus. Hij was Hagenaar. Hij had heel veel identiteiten.
Ja.
Maar volgens mij heb ik ergens gelezen. Dat is een bekende quote, dacht ik van hem. Zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar.
Ja.
En een Hagenaar is weer net iets anders dan een Hagenees, hè? Dacht ik. Hè? Dat verschil zit hem, geloof ik, in de Laan van Meerdervoort.
Ja.
Zit je aan de ene kant van de Laan van Meerdervoort, dan ben je een Hagenaar. De chique kant, de nette kant. En zit je aan de andere kant, ben je een Hagenees.
Precies.
Maar jij bent Amsterdammer.
Ja.
Jouw liefde voor Couperus, waar is die begonnen?
Later dan je zou denken.
Hoe oud ben je nu?
Ik ben nu 37 onlangs geworden. Maar veel mensen die van Couperus houden komen al met hem in aanraking op de middelbare school.
Ik ook.
Ja, kijk aan. En daar heeft het me niet direct gepakt, gek genoeg.
Mij wel.
Mijn
eerste Nederlandse werkstuk ging over de vergelijking tussen de stille kracht van Couperus en Guna Guna.
Ah.
Wat ook betekent stille kracht in het Indonesisch. Van P.A. Daum.
Ja, ja.
Onterecht een vergeten auteur wat mij betreft. Ik vind, dat doe ik heel veel Couperus liefhebbers nu misschien. Maar ik vind Guna Guna minstens zo mooi. Bijna net zo mooi als de stille kracht van Couperus. En die twee boeken heb ik toen vergeleken. Dat was mijn eerste kennismaking met Couperus. Maar goed, het gaat niet over mij. Dus jouw eerste kennismaking was op de middel. Maar het heeft je niet direct gegrepen.
Nee, ik dacht, een beetje ouderwets, moeilijk. Ga er niet aan beginnen. Toch, tijdens mijn studie, een paar jaar later, heb ik Eline Vere opgepakt.
Wat heb je gestudeerd?
Ik heb historische taalkunde gestudeerd in Leiden. En klassieke talen en filosofie in Amsterdam. In die eerste studiejaren ben ik daarnaast heel veel gaan lezen. En ben ik ook heb ik Couperus begonnen te lezen. En vanaf dat moment werd ik er wel door gepakt.
Potverdikke, ik dacht dat ik mijn telefoon had uitgezet. Sorry.
Dat zegt Couperus ook altijd.
Wat zegt hij altijd?
In zijn tijd al. We zijn net bezig een mooi gedicht te lezen. Maar we zijn nog niet halverwege het sonnet wat we aan het lezen zijn. Of daar gaat de kletsbel alweer.
Ja, nou echt. De kletsbel hier. Ja. Dit is toch wel... Nou, de kletsbel. Dat was mijn kletsbel. Sorry. We zijn helemaal in de geest van Couperus.
Hij kan overal op worden toegepast.
Excuus. Maar hij kan overal. Ga verder.
En toen pakte ik Eline Veren op. Vanaf dat moment was ik wel...
Gegrepen,
ja. Ja.
Maar mogen we Eline Veren de Anna Karenina van de Nederlandse literatuur noemen?
Zeker, ja. Of de Madame Bovary.
Of de
Effie Briest. Ja. Zij is wel een internationale figuur, zou je kunnen zeggen, in een Nederlandse gedaante.
Dus eigenlijk pas tijdens je studie is je liefde voor Couperus ontstaan. En
dat
niet?
Klopt.
Ja. En had je wel een Couperus boek op je Nederlandse boekenlijst op de middelbare school?
Nee. Nee, ik heb De Binokkel natuurlijk gelezen wel. Dat was de introductie in Couperus die klassikaal werd gegeven. Het bekendste korte verhaal van hem over een noodlottige toneelkijker. Dat vond ik wel aardig. Maar dat heeft me blijkbaar niet heel veel verder op het Couperus pad gebracht toen.
Ja, Eline Veren en toen ben je als een blok gevallen. Heb jij alles gelezen van Couperus? Want die man heeft heel veel geschreven.
Ja, het verzameld werk bestaat uit 50 delen. Plus nog 2 delen verantwoording. Ik heb 45 ongeveer van gelezen. En ik ben nu bezig de rest in te halen.
Dus uiteindelijk in dit leven nog voordat je sterft...
Oh ja.
Heb jij absoluut alles van Couperus gelezen?
Hopelijk nog in dit Couperusjaar.
Hopelijk
nog. Een beetje opschiet.
Dus dit jaar nog. Ja. Want hij heeft ook brieven geschreven, hè?
Dat klopt.
Zit dat ook in die delen?
Dat niet. Het zijn apart uitgegeven. Dat is een paar jaar geleden bezorgd door HTM van Vliet, de grote Couperus-kenner, in een mooie tweedelige cassette met commentaar. Het was een mooi naslagwerk.
Ik heb ook nog een heel mooie uitgave gezien van de uitgeverij Het Moet.
Juist.
De uitgave Extase.
Ja,
met een Z.
Die is net opnieuw uitgebracht.
Prachtig uitgegeven. Ik hou niet van geel, maar dat geel vond ik mooi.
Oh ja, ja. Ja. Ik kan het wel even illustreren. Ik heb hem ook bijna.
Overigens is Het Moet de uitgeverij waar jij debuteerde.
Dat is correct.
Dat is correct, hè?
Als vertaler. Ja, ik ben daar betrokken bij uitgeverij Het Moet. Bij de Singersteek-serie Bloemlezingen. Van poëzie vertaald en origineel Nederlands.
Ja.
En heb ook meegewerkt aan de heruitgave van Extase. Derde roman van Couperus. Net uitgekomen inderdaad in een prachtig wikkelomslag.
Ja.
En als je dat dan langzaam afwikkelt, dan gaat het van donkerblauw gaat het naar zonnegeel, zonnegoud.
Is het niet andersom? Van geel naar blauw? Van buiten naar binnen.
Van buiten naar binnen.
Ja, precies. Ja, ik vond dat zo mooi. Maar heb je het nu voor je?
Ik heb hem hier voor me liggen.
Oh, je hebt hem hier voor me. Ja. Ah,
dus je kan het wikkel openmaken.
Oh, je hebt helemaal gelijk. Van blauw naar geel. Ja, in mijn hoofd zit het. Ja, schitterend. Ja. Ik had wel een nawoord van jou verwacht in dat boek.
Oh ja, ja, ik heb dit keer het uit handen gegeven aan Bas Heijnen.
Die heeft het voorwoord gedaan.
De grote kenner van Couperus. En omdat dit de eerste editie is waar de prenten van Karel de Néré tot Babberich instaan. Deze Haagse kunstenaar een paar jaar later bij dit boek heeft geschreven. Getekend en geschilderd. Heb ik het inderdaad Sander Bink, de biograaf van deze kunstenaar de Néré, gevraagd om het nawoord te schrijven.
Ja. Ik heb ze allebei gelezen met heel veel plezier. En ik vond het wel jammer dat ze niet even uitlegden waarom... Dat is dan het eerste wat ik zou doen. Waarom Extase met een Z is geschreven.
Oh ja. Dat is Couperus een beetje eigen. Hij heeft ook een boek, een van zijn romans die hij daarna uitbracht. Metamorfose.
Ook met een Z.
Ja. En hij heeft een aantal van die spellingseigenaardigheden. Je spreekt het natuurlijk uit met een Z. We zeggen niet extase, maar extase. Metamorfose. Dus hij heeft het eigenlijk fonetisch gespeld.
Ja.
En dat kon toen, mocht je nog een beetje afwijken van de norm.
Ja, dat kan nu niet meer.
Nee, we hebben erover nagedacht hoor. Er zijn ook heruitgaven met een S in plaats van een Z.
Ja.
Maar we dachten, dit is de klank alleen al met die Z erbij. Dat draagt gewoon ook bij.
Ja. Mooi, hè? Als je Couperus is als je hem als auteur zou typeren, het is iemand die heel veel die heel bloemrijk schrijft.
Ja.
Ze zeggen wel eens tegen mij, ik heb een Marokkaanse achtergrond en dan geef ik ergens een lezing of ik een spreekbeurt of wat dan ook. Men leest mijn boek en dan vinden ze mijn boeken bloemrijk. En dan zeggen ze, ja, je kunt wel horen dat jij een Marokkaanse achtergrond hebt. Het is zo bloemrijk, zo lyrisch, zo duizend en één nacht, sprookjesachtig. En dan zeg ik, ja, jullie kennen je eigen auteurs niet.
Nee.
Ja, Couperus, dat is toch een Arabier?
Het is een stijl die hier uit de mode is geraakt,
ja,
inderdaad.
Enorm.
Ja, maar het zit in het Nederlands. Het zit er absoluut in. En Couperus heeft het inderdaad wel bewezen.
Ja, ja. Voel jij, want het soort van literatuur wat Couperus schrijft, die enorme zinnen. En ik bedoel, ik heb over wat gedichten van hem proberen te lezen. Het is wel taai, hè?
Dat ligt er een beetje aan. Ja, het is even inkomen. Dus
ja.
Couperus lezen wordt ook gemakkelijker met de tijd. Het is een beetje meters maken in Couperus. En dan, als je het oppakt, dan denk je, oh ja, natuurlijk. En het ligt ook een beetje aan het boek wat je leest. Dus als je inderdaad Babel of God en Goden, dus de mythologische boeken, of die in de oudheid spelen, de Berg van Licht, daar doet hij eigenlijk echt zijn best om er taalkunst van te maken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar zijn feuilletons of zijn reisbrieven, die zijn al veel op een kletserigere, dagelijksere toon gesteld. Dus hij heeft bewust gespeeld met die verschillende stijlen.
Hij is niet oud geworden, hè?
Dat niet, nee.
60.
Ja, ja. Hij is, na zijn laatste grote reis naar Indië en Japan, is hij ziek geworden. Of tijdens die reis al eigenlijk. En bij terugkomst heeft hij nog een paar maanden geleefd. Triest genoeg.
In een huisje in de Steeg.
Ja, hij kreeg een huis aangeboden in de Steeg. En daar heeft
die
hij
ook nog eens gefinancierd
maanden.
Is, geloof ik, door vrienden.
Exact, ja. Ja.
Want hij leefde als een dandy. Hij had echt een leven van goed eten, goed drinken, goed kleden.
Ja, ja, zeker.
Vooral heel goed kleden.
Dat vooral.
Dat heb jij ook een beetje, hè?
Dat heb ik ook een heel klein beetje. Ik moet zeggen, de precisie van Couperus, die haal ik nooit. Dat is ook een ambitie, niet verder. Maar dat is natuurlijk wel...
Jij bent ook heel gesoigneerd. Ik zie dat je een pochette hebt. Je hebt ook
een horlogekettingje.
Een horlogekettingje.
Ja.
Je hebt een mooie scheiding in je haren zo aan de zij. Ben je geïnspireerd door Couperus? Of ben je is een andere auteur? Of is het gewoon wie jij bent?
Ik ben er een beetje langzaam ingegroeid, moet ik zeggen. Dus ik heb wel een fascinatie voor de cultuur van rond 1900. Ik maak met het Feest der Poëzie mijn collectief voorstellingen. Die lopen van de 17e eeuw tot nu. Maar ik word toch telkens ook weer teruggetrokken naar nieuwe onderwerpen van eind 19e, begin 20e eeuw. En daar hoort, omdat ik een gesamtkunstwerk wil maken van die voorstellingen. De boeken die erbij heruitgegeven worden. Bloemlezingen bij uitgeverij Het Moet. De locaties waar we de voorstelling maken. En ook de manier waarop we daar zelf verschijnen. De drankjes die er geschonken worden. Het is mooi als dat één geheel vormt.
Ja.
En ik denk dat je rond 1900... dat je daar een punt in de tijd hebt waarin dat idee van het gesamtkunstwerk heel sterk was en in de cultuur verankerd in die tijd. En misschien is dat een reden waarom dat me zo trekt.
Mis je dat niet in de hedendaagse literatuur?
Ja, dat wil zeggen, wat mij betreft, laat duizend bloemen bloeien. Het is uitstekend als er wat te kiezen valt. Maar het is ook weer zo dat het nu wel heel erg buiten de gebaande paden lijkt te vallen om inderdaad bijvoorbeeld bloemrijk te schrijven. Vormvast te richten te schrijven.
Uitgevers zitten daar helemaal niet op te wachten. Ik denk als je met een boek, zoals ik heb er hier eentje bij me. Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. Ik heb er even in zitten bladeren vanmiddag. Nou, dit gaat nog wel, maar er is werk van Couperus. Dat als je daar nu, als daar niet de naam Couperus onder zou staan en je zou het gewoon als een auteur naar een uitgever die zegt, ja, dit is commerciële zelfmoord.
Ja, ja, dit, oh zeker.
Dit gaat niemand lezen. Dit is zo, weet je wel. Maar mis je dat niet een beetje in de hedendaagse literatuur? Gewoon de liefde voor de taal. Hè? Het moet allemaal snel en kort. Het is best grof. Het is Je weet wel waar ik het over heb. Ja, als je kijkt wat er nu in de top 10 bij de Bruna op de stapel ligt, dan is dat niet het soort literatuur zoals Couperus dat schreef.
Zeker niet.
Nee. Er is wel iets aan de hand, hè?
Ja, het is blijkbaar een mode. Het past bij de maatschappij waar we nu in leven. We willen natuurlijk graag dingen lezen die onze ervaring bevestigen. En die onze opvattingen bevestigen. Dat is heel prettig. Maar veel
zelfhulp boeken.
Ja, bijvoorbeeld. Nuttige boeken. Maar het is toch veel interessanter. Kookboeken. Het is toch veel interessanter om onnuttige boeken te lezen. Of boeken die je bevragen. Of boeken die je tegenstaan.
Of boeken die je naar een andere wereld. Naar een romantische wereld.
Bijvoorbeeld. Het is ook een contrast. En ik vind het eigenlijk veel interessanter om dingen te ervaren die ik niet al ken of die mij niet alleen maar bevestigen in wat ik al dacht en vond en ervoer.
Ja.
In die zin is Couperus en zijn tijdgenoten zijn daar eigenlijk wat mij betreft heel welkom.
Ja. Ja. Ik heb net al een muziekje voor jou gedraaid. All Related Things van, zeg het nog eens een keer hoor. Maurits Westrik, die had jij. Ja. Zullen we nog een muziekje draaien? Zet maar even op en dan gaan we zo weer verder praten. Simon, kan je nog even zeggen wie dit waren?
Ja, dit was duo Saraswati, Jan en Chris van der Plas, cello-piano-duo met een Indonesisch-Nederlandse achtergrond. En zij zullen ook spelen tijdens de voorstellingen van en over Couperus 30 november bij Ten Club in Amsterdam.
Ja, dat Indonesische achtergrond. Couperus heeft zelf ook een tijdje gewoond hè, in Indonesië. Sterker nog, Stille Kracht heeft hij daar voor een groot gedeelte volgens mij geschreven.
Ja.
Heeft hij in Nederland afgerond. Bijzonder kort tijdbestek.
Nou,
hè?
Productief, ongelooflijk. Ja.
Volgens mij in 3-4 maanden tijd heeft hij een van de mooiste romans volgens velen uit de Nederlandse letteren geschreven. Grotendeels in Pasuruan.
Mm-hmm.
Ja, in Oost-Java.
Ja.
Is dat de reden waarom je voor deze Indonesische... Dat is ook de link met Couperus ook een beetje?
Jazeker, ja.
Ja.
Ja. Want inderdaad, we associëren hem met Den Haag. En die uitspraak die je net al noemde. Ja. Zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. Maar zodra hij kon, ontsnapte hij ook graag aan Den Haag. Hij was een van de meest bereisde mensen van zijn tijd. Ja, heeft Europa doorgereisd. En hij is natuurlijk in Indië geweest, in China, in Japan, Noord-Afrika. Overal reisbrieven geschreven. In Nice en in Florence gewoond. Bekend in Rome. Naar Londen gegaan voor een huldiging. Ja, het is een heel bereisd man geweest.
En uiteindelijk weer in Arnhem.
En uiteindelijk dan inderdaad in de steeg bij Arnhem terechtgekomen. En daar overleden na een paar maanden.
Zijn geest, hij ligt begraven in Den Haag, geloof ik.
Dat klopt.
Of begraven, volgens mij urn.
Hij is
gecremeerd.
Zijn urn is bijgezet in een graf op Oud-Eikenduinen, de begraafplaats in Den Haag.
Ja. Ja. Ben je daar geweest dit jaar?
Jazeker, ja. Er was ter gelegenheid van de sterfdag, 16 juli, was er een evenement van de organisatie Dichter bij de Dood. En zij organiseren poëzievoordrachten op Oud-Eikenduinen. Dus ik heb bij het graf iets kunnen voorlezen. Ja, ja.
Doe je dat elk jaar?
Er is elk jaar rond Allerzielen is er een evenement van Dichter bij de Dood, waarbij dichters die liggen op Oud-Eikenduinen worden belicht en over hen wordt voorgedragen bij hun graf.
Ja, ja. En dus ook couperus. Mm-hmm. Ja, mooi. Ik had je gevraagd of je misschien iets een stukje wilde voorlezen uit het werk van couperus.
Ja.
En wat heb je uitgekozen?
Ik kan een klein fragmentje voordragen uit het verhaal Het spoorwegongeluk. Dat is wel toepasselijk gezien mijn verlaten binnenkomst. En dit is een interessant verhaal. Het is een van zijn weinig gelezen, korte verhalen. Het speelt in Italië. Er is een spoorwegongeluk heeft er plaatsgevonden. En de hoofdpersoon, ene Attilio Nelli, zit met zijn knecht in de tweede klas.
Ja, komt te laat op zijn afspraak.
Inderdaad.
Gelukkig hebben ze even muziek gedraaid.
Kijk aan. Begrijp de toespeling. En hij heeft daar een... vanwege het spoorwegongeluk is zijn trein inderdaad vertraagd.
Ja.
En hij zit te wachten samen met anderen in de coupé. En dan komt er plotseling iemand binnen die slachtoffer was van het spoorwegongeluk. Met een verstuikte voet. En die krijgt dan een plaats naast hem. Hoewel hij eerst niemand naast zich wil hebben. En terwijl ze zitten daar, die knecht van hem, die masseert de verstuikte voet.
Goed.
En dan valt iedereen daar langzamerhand in slaap als de trein dan eindelijk vertrokken is. En dan komt er een vreemd, bijzonder moment. De trein stommelde voort. Hij sliep en zijn hoofd schommelde zacht heen en weer. Ikzelf, moe, wilde slapen, sloot de ogen. Toen ik ze opende, zag ik dat Dario sliep. Allen sliepen. In de vaal duistere coupé. Maar ik kon niet slapen. Ik moest naar hem kijken. Zijn hoofd schommelde. Het was of hij te moe was geweest zich gemakkelijker in zijn hoek te nestelen. Hij zat rechtop, zijn voet naast Dario en schommelend het hoofd. Waar ik naast hem zat, schommelde het telkens naar mij toe. Er was een impulsie in mij om iets nader te schuiven en toen het schommelende hoofd voorzichtig in mijn hoger gebogen arm te drukken tegen mijn schouder aan. Er was iets weekvaderlijks en vriendschappelijks in mij zo te doen. Ik heb het altijd in mij gehad een zwakkere te willen steunen en na mijn nog verse smart, na mijn verbroken verloving, dreef deze drang tot steunen doelloos in mij. Ging als natuurlijk weg in dit ogenblik uit naar deze nerveuze, tengere vreemdeling. Mijn zachte dwang had hem niet doen ontwaken. Hij bleef slapen, tegen mijn schouder aan. En in impulsie onweerhoudbaar schoof ik mijn arm achter hem door, tussen de leuning en de plooien van zijn winterjas, en steunde hem zo. Hij bleef slapen, rustiger nu. Ja, en dan voelt deze Attilio Nelli zich plotseling gelukkig en bevrijd van al zijn verdriet en de schok van het ongeluk. Dan blijft die jongen dus slapen terwijl hij hem omhelst. Dan komen ze aan in Milaan en ik zal misschien toch maar even de pointe weggeven. We naderden Milaan. Ik scheen zelf te hebben geslapen. Hij richtte zich op waardoor ik wakker werd. Hij zeide wat nerveus. Vergeef mij dat ik tegen u geleund schijn te hebben in mijn slaap. Ik wist het niet. Ik moet even naar het kabinet. Ik legde hem uit waar zich dit bevond. Aan het einde van de corridor links. Hij stond op en schoof tussen de knieën der andere reizigers door. Ik heb hem sedert niet meer gezien. Hij zal, zodra de trein stilhield, zijn uitgestapt. Uit mijn borstzak miste ik mijn portefeuille met ongeveer 6.000 lire.
Ja. Heb je net... Ik vind het een verrassende. Ja. Dat had ik bij Couperus niet. Ik dacht, nou ja. Maar,
hij heeft nog best veel van dit soort dingen.
Ja?
Ja, als je in zijn korte verhalen of feuilletons bladert, dan zijn er toch wel heel veel van die komische of verrassende stukken.
Je zou dit bij Roald Dahl, weet je wel. Achter zo'n verrassende totaal. Maar ja, wat begon als heel mooi. Die man die genoot er wel van, hè? Dat hij die ander kon ondersteunen.
Ja,
dat hij omhelste.
Ja.
En dat hij...
ja.
Ik ben op bezoek geweest een paar maanden terug naar het Couperus Museum in Den Haag. Mm-hmm. Ben je daar ook geweest?
Oh zeker, ja, ik kom regelmatig.
Daar kom je regelmatig. Ze hebben daar nu een tentoonstelling en die hebben ze een beetje naar de actualiteiten. Ze hebben een thema genomen en dat proberen te visualiseren. Namelijk het non-binaire, mm-hmm. als ik dat zo mag zeggen. Dat is ook een beetje, bij Couperus is dat nooit helemaal duidelijk. Hè? Hij was getrouwd.
Ja.
Maar volgens mij consumeerden ze dat niet. Ik weet niet of dat duidelijk is.
Nee, de biografen maken daar ruzie over. En sommigen in het Couperus-onderzoek willen er überhaupt niks van weten. Die willen zich alleen op het werk richten.
Ja.
En niet iets over de man uit zijn werk, over de man zelf uit zijn werk proberen te interpreteren. Maar er zijn heel veel thema's. Ook hier in dit spoorwegongeluk. Er zit een soort, je zou kunnen zeggen, een vage homoerotische ondertoon.
Nou, daarom
in het omhelzen van die vreemdeling.
Ja.
Er zijn heel veel van dat soort lijnen te vinden in het Couperus.
Maar Couperus zelf was er nooit expliciet over, hè?
Nee, zeker niet.
Nee.
Hij verborg zich ook in zijn feuilletons, waarin hij zichzelf eigenlijk opvoert als personage. Ook wel een beetje achter een façade. Een dandieske voorkomen. Iemand die zich constant zit te vervelen in Nice, in zijn tuin. Of die hele vreemde personages overal tegenkomt. Wat waarschijnlijk ook voor de helft verzonnen zal zijn. Dus de echte Couperus, die laat hij nooit zien. Hij zegt zelfs dat hij geeft zelfs toe dat hij liegt en dat hij er plezier in heeft om te liegen.
Ja. Dus hij wil ook een beetje de burgerlijke samenleving een klein beetje in het op een verkeerd spoor misschien zetten. Een beetje om de tuin leiden. Mm-hmm. Laat ze maar gissen. Volgens mij kwam hij ook heel graag in allerlei meer of minder louche cafeetjes of etablissementen, moet ik natuurlijk zeggen.
Ja, zeker. Ja.
Waar 's nachts, na middernacht, waar allerlei allooien daar hing en zich aan de bar. En dat vond hij volgens mij ook heel spannend. Een beetje wat de Amerikaanse schrijver Paul Bowles ook heel graag deed.
S'avonds
dat soort cafeetjes. En daar zaten dan vaak alleen maar mannen. Of misschien ook prostituees. I don't know. Of gewoon niet prostituees. Maar dat is wel interessant. Wat denk jij zelf? Want jij kent zijn werk van haven tot gort. niet dat dat heel belangrijk is, hoor, maar omdat biografen daar zo krampachtig over doen. Mm-hmm. Ik bedoel, in die tijd van Couperus was dat natuurlijk volgens mij wel een taboe.
Ja.
Hij had een briefwisseling met Oscar Wilde, volgens mij. Kort.
Een korte, ja.
En Oscar Wilde was daar heel open over.
Zeker, ja. Dat wil zeggen, hij was er erg slordig mee met verbergen dat hij inderdaad van jongens hield.
Oh, ja.
Hij nam ze mee uit eten in restaurants en zo. Dat was een beetje dom.
Ja. Is dat trouwens ook een voorbeeld? Is dat ook een schrijver die je bewondert, Oscar Wilde?
Zeker, ja. Ik heb ook een voorstelling met het Feest der Poëzie over hem gemaakt. Mm. En een bloemlezing bij uitgeverij Het Moet.
Ja.
En inderdaad, die briefwisseling tussen Couperus en Wilde komt daar ook in voor. Dat is wel interessant. Wilde had zijn roman Noodlot gelezen. Waarin ook een hele heftige mannenvriendschap voorkomt. Die uiteindelijk, als de een zich verlooft met een vrouw, uitdraait op moord. Die had Wilde gelezen en die heeft waarschijnlijk ook wel de homoerotische ondertoon daarbij eruit gehaald. En die heeft dus een hele lofrijk bericht aan Couperus gestuurd.
Is die brief, bestaat?
Ja.
Die is helaas, ik dacht dat hij kwijt
Die van Wilde aan Couperus is helaas vernietigd.
Oh, die ja, wel, ja. ja.
Die van Couperus aan Wilde, die zijn er wel.
Die zijn er wel. Ja. Die eerste zijn vernietigd, zei hij nou?
Dat klopt, ja.
Door wie?
Dat is niet duidelijk. Couperus heeft misschien zelf tijdens zijn leven veel correspondentie vernietigd. En anders heeft na zijn dood zijn vrouw dat wel gedaan.
Oh ja.
Wie weet wat daar nog voor biografische informatie in zat die we niet mogen weten.
Ja, ja, ja.
Ja.
Oké. Okay. Goh. Ja, maar mijn vraag was, wat denk jij zelf als Couperus-kenner? Ik mag jou wel een Couperus-kenner noemen. Hè?
Dank je. Ja. Ik denk dat er iets in zit in hem beschouwen als homoseksueel. Maar ja, het is natuurlijk het lastige. Dat is een moderne term die hij misschien zelf nooit gekend heeft. Of in ieder geval zeker niet gehanteerd zou hebben.
Ja.
En in der tijd was sodomie, waarover Oscar Wilde ook veroordeeld is, ongeveer alles wat niet mag.
En allerergste.
Ja, ja. En daar zat homoseksualiteit, was daar één onderdeel van.
Ja.
Maar ja, alle afwijkingen van een seksuele norm, die niet een heteroseksuele relatie met een tussen man en vrouw in een huwelijk waren, dat werd op één hoop gegooid. Ja. En dat Couperus daarbij hoorde, dat is duidelijk. Ja. Waarbinnen hij zich binnen dat spectrum bevond, dat is minder duidelijk. En daar gaat ook die tentoonstelling natuurlijk over.
Ja, ja, ja. Nou ja, goed, het... Van Thomas Mann is volgens mij ook op een gegeven moment... dat verhaal heet De Dood in Venetië.
Ja, ja, verliefd wordt op een jongen.
Op een jongetje. Ja, ja, een heel klein jongetje. Dat is volgens mij niet aan de orde bij Couperus. Kinderen of minderjarigen. Volgens mij is...
Ja, althans. Als je kijkt naar de beschrijvingen van forse gespierde mannenlichamen.
Ja.
En het feit dat hij, dat beschrijft hij ook in zijn feuilletons, dat hij graag naar bokswedstrijden ging en dergelijke. Dan is dat meer dus die klassieke gespierde kerels waar Couperus van hield.
Terwijl hij zelf een heel mannetje is. Hè?
Ja, 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 ja. Heeft ook zijn vriend Orlando, die vaak opduikt in de feuilletons, van wie ook niet precies duidelijk is of die echt bestaan heeft. Maar die is de ideale man voor Couperus, zou je kunnen zeggen. Ja. Hij is een Italiaan, gesoigneerd, languissant, gespierd.
Languissant?
Ja, iemand die heel
wat een
goed
mooi woord.
Genietend leven kan leiden, achterover ligt en geniet. En,
een bon vivant.
Een bon vivant, ja. Ja.
Een languia, oh, zeg het nog een keer.
Languissant. Ja,
ik heb het nog nooit gehoord.
Oh, kijk, ja.
Wat een prachtig.
Dat is een Couperiaans
woord. Dat is zo mooi als je dit soort mensen in je studio hebt. Hè. Komen nog eens Nederlandse woorden. Ja, ja.
Couperus, dat besmet je met dat soort woorden.
Dat besmet je met dat soort woorden, ja. Hey, wat vind je van de tentoonstelling? Wat vind je van het Couperus Museum en de tentoonstelling zelf?
Het museum is een fantastisch initiatief. Dat is een particulier initiatief van Caroline de Westenholtz. Zij heeft het opgericht. En dat
het draait op vrijwilligers?
Gedraaid op vrijwilligers, zeker, ja. Ja. En zonder structurele ondersteuning.
Ik heb gehoord dat ze geen subsidie hebben gekregen van Den Haag.
Dat klopt. Dat geldt helaas voor...
En weet je waarom niet?
Nou.
Want men vond het elitair.
Oh ja, 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 ja. Ja, dat is heel verdrietig. Er zijn heel veel culturele initiatieven in Den Haag die nu stoppen of geen subsidie meer krijgen onder de huidige politieke bewind. Maar
ja.
Dus dat is een dapper initiatief en een langdurig initiatief. En het is bewonderenswaardig ook dat er... nu is deze tentoonstelling er een jaar lang. Vanwege het Couperusjaar.
Ja, en dan gaat hij weg.
Dan hebben ze elk half jaar een nieuwe tentoonstelling. En dat zegt ook maar hoeveel er over Couperus te vertellen valt. En wat voor kanten die allemaal heeft.
Ja. Weet je al het nieuwe thema?
Nog niet. Ah, ja. Nee. Maar dat zal binnenkort bekend worden.
Oké, okay, ja. Ik was een klein beetje teleurgesteld in de hoeveelheid... spullen, mag ik zo oneerbiedig zeggen. Die, ik denk, waar zijn de spullen van Couperus?
Ah ja, die zijn deels ook in het Literatuurmuseum.
Ah,
ja
die... de lamp en de boekenkast, daar schrijf ik dan weer over. Ik schrijf trouwens ook over Couperus.
Mm-hmm.
Dat heb ik niet gezegd, maar...
Ja, voor het Literatuurmuseum.
Voor het Literatuurmuseum, ja. Dus een aantal van die attributen die zitten nu bij het Literatuurmuseum. Want ik dacht al, er is zo weinig te zien in het museum. Hè? Dat vond ik een beetje schamel.
Dus, het is omdat ze hebben twee ruimtes. Dus je kan of inderdaad een permanente tentoonstelling met voornamelijk boekbanden doen. een beetje
met voornamelijk wat?
Voornamelijk boekbanden.
Oh, boekbanden, ja.
Ze hebben volgens mij de helft van het servies. maar ja, inderdaad, als je elk half jaar iets nieuws wil, dan is het ook zaak om verschillende dingen van buiten het museum erbij te
halen. Ja, wel goed dat zoiets bestaat. Hmm. En het mooie beeld, hè, standbeeld van Couperus op de
Pop, met zijn... Precies, ja.
Iemand die zei tegen mij, Couperus verdient een veel groter standbeeld.
Ah.
Dat was een beetje zo klein op de Bezuidenhoutseweg, geloof ik.
Oh, het standbeeld. Je hebt er eentje op het Surinameplein, een borstbeeld. En op het Lange Voorhout heb je nog eentje inderdaad ten voeten uit.
Ten voeten uit met een wandelstok, geloof ik. Hè?
Ja.
Men vond dat een beetje klein, maar ik vind het eigenlijk prachtig.
Ja, het is natuurlijk...
Het is helemaal niet descouperen, is om een heel groot standbeeld. En dat valt dan op. Juist dat kleine mannetje was een observator.
Exact.
Ja, toch?
Ja.
Ziet alles, maar hij zelf...
Geen deelnemer.
Nee, is geen deelnemer. Prachtig. Simon, wilde je nog iets, nog een stukje voor? Even kijken, ik moet even de tijd in de gaten houden.
Ja, natuurlijk.
Altijd, oh god, ja, zie het. Nog 12 minuten. Wilde je nog een stukje voorlezen?
Ik kan er iets bij halen, inderdaad, uit Extase. Dat is dus de heruitgave van uitgeverij Knoet is net uitgekomen waar ik aan heb meegewerkt. En daar speelt ook een stuk muziek een rol in. Namelijk een stuk van Anton Rubinstein, de romance in S. En ik zal een klein stukje voorlezen uit Extase waarin dat voorkomt. Het is de hoofdpersoon, Cécile van Even, maakt kennis met Taco Quaerts. Zij is een jonge weduwe, hij een sportsman en rokkenjager. En het is een onwaarschijnlijke relatie die zich tussen hen opbouwt, die totaal vergeestelijkt is. Verder zal ik niks weggeven, maar een rol speelt daarin dus die romance in S. En die wordt gespeeld door de jonge Jules. Ze zaten een beetje verspreid om het grote vuur in de open haard, de piano dicht bij hen in een hoek, de rug gedrapeerd naar hen toe en Jules zat erachter, de jongste, zo verloren in zijn spel, terwijl hij Rubinsteins romance in S speelde, dat hij niet had gehoord hoe zijn tante was binnengekomen. Jules, riep Dolf. Later maar, zei Cécile. De jongen antwoordde niet en speelde door. En Cécile zag, over de piano, zijn verwarde haren en zijn ogen vol weg zijn in muziek. Een weekheid van melancholie rees zachtjes in haar op. Als een last. Als een last die op haar borst klom en drukte op haar adem. Van Jules' vingers vielen soms plotselinge fortotonen af, die plotseling haar kleine schokjes gaven in haar keel. En zij gevoelde een stemming van raadselachtigheid om haar heen weven, als met vage mazen. Een stemming die ze wel eens meer gevoelde. Stemming waarin ze zich als het ware niet bezat. Als had zij zich verloren. Als zocht zij zichzelf. Als wist ze niet wat ze nu dacht. Wat ze op het ogenblik zelf zeggen zou. Er smolt iets in haar hersenen. Als een momentele verweking. Haar hoofd zonk wat naar omlaag. En zonder goed te horen scheen het haar als had zij die romance zo, precies zo gespeeld als Jules ze speelde, nog eens gehoord. Heel lang geleden. In haar zielenbestaan van vroeger. Van eeuwen her. Zo. Precies zo.
Mooi, dankjewel. Er gaan stemmen op om Couperus te hertalen.
Mm-hmm.
Dat mensen het beter begrijpen.
Ja.
Wat vind jij daarvan?
Ja, dat is een noodgreep. Maar inderdaad, als het nodig is en mensen inderdaad die anders Couperus niet zouden oppakken, de gelegenheid geeft om dat te doen, ben ik daar alleen maar voor. Ja, er is een aantal verschenen inderdaad van onder andere Michelle van Dijk, lerares Nederlands. En ze heeft ook een lezingenserie daarover. En dat heeft mij ook wel duidelijk gemaakt, haar argumenten beluisteren, dat het een goed idee is om dat te hebben. Natuurlijk wel het liefst naast de originele uitgave, dat die ook wel verkrijgbaar blijven. Maar het maakt Couperus toegankelijk. En sommige dingen zijn ook niet echt een enorm verlies. Dus inderdaad, hij zegt ergens, heeft hij het over een salamander. Er wordt een bepaald soort kachel mee bedoeld. Nou ja, als je dat vervangt door kachel, hè, dat is geen ramp. Dus er wordt minimaal ingegrepen om het toegankelijk te maken.
Ja, oké, die discussie heb je ook bij... Maar dat gaat verder, dat is bij Couperus niet. Maar bij Roald Dahl bijvoorbeeld, dat je bepaalde woorden die hij gebruikte, dat je daar helemaal... In deze tijd kan dat niet. Dat moeten we gaan veranderen. Maar dat, zover gaat men niet, hè, bij Couperus.
Dat klopt. Ja, het is echt een inhoudelijke veranderingen om het toegankelijk te maken voor een modern publiek. Ja,
nee, juist niet inhoudelijk. Meer textueel.
Textueel bedoel ik, ja. Inderdaad niet met een moreel oordeel.
Ja, precies. Ja,
want nou ja, als je dat wil, dan kun je de helft van Couperus' oeuvre wel weggooien, denk ik.
Ja, waarom? Ja, is het allemaal zo stout?
Er zijn behoorlijk decadente stukken in.
Ja.
De Berg van Licht bijvoorbeeld, over een 14-jarige genderbending androgyne jongen die keizer van Rome wordt en het paleis herschept tot een bordeel. Ja. Trouwt met de Vestaalse maagd en met een wagenmenner. Heftig spul.
Ook die scène in Stille Krachten met Leonie, geloof ik.
Leonie van Oudijk, mevrouw van Oudijk.
Mevrouw van Oudijk.
De overspelige die met haar eigen stiefzoon naar bed gaat, onder andere.
Hey, ben je wel zelf wel eens naar Indonesië gegaan?
Nog niet, nee. Ik heb Couperus wel op een paar plekken achterna gereisd.
Waar?
Laatstelijk naar Japan. Ik heb daar in zijn voetsporen zijn reisbrieven en zijn Japanse sprookjes nagereisd.
Echt
een paar
waar?
Jaar terug. Ja. Ja.
Deed je dat voor jezelf of deed je dat om er iets mee te doen?
Ik had een optreden op de ambassade in Tokio over Couperus. En daar heb ik meteen gebruik van gemaakt om er een kleine reis van te maken.
En wat heb je met die reis gedaan?
Ik heb daar een lezing over gemaakt. En,
waar is die lezing geweest?
In Amsterdam en Den Haag. En een aantal keer voorgedragen. En ik heb ook Japanse sprookjes van Couperus voorgedragen. Die zijn op YouTube te vinden. Tijdens coronatijd kon ik geen optredens geven, dus heb ik die sprookjes...
Hoe heeft de Japanse ambassade jou gevonden?
Dat was eigenlijk andersom. Ik heb ze heel brutaal aangeschreven.
Echt waar? Ja. Je bent me er eentje, Simon.
Tja.
Je hebt gewoon een ambassade in Japan aangeschreven. Mag ik iets komen vertellen?
Ja, en ze hadden Couperus. Toevallig...
En kenden ze Couperus?
Zeker, ja.
Echt waar, kennen ze Japan?
Nou, dat wil zeggen de Nederlandse ambassade.
Ja, wacht even. Nederlandse ambassade in Japan.
Precies.
Ja.
En toevallig hadden zij een literair programma lopen. Dat nog niet helemaal vol was geprogrammeerd. Dus ik paste er net precies tussen.
En Couperus is ook in Italië, in Florence. Ja. Heeft ergens ook geschreven dat zijn diepste ziel misschien eigenlijk thuis hoort in Italië.
Ja.
Daar vond hij, zoals hij in het leven staat, vindt hij dat Italië dat ademt. De kleuren, dat filmische, dat gesoigneerde, dat theatrale. Heb je ook de Nederlandse ambassade in Italië aangeschreven?
Nog niet. Het is een ambitie, ja, zeker.
Ja.
Net als die in Frankrijk en Louis Couperus in Afrika. Dat zou prachtig zijn in Algerije. Als de situatie daar wat minder explosief wordt.
Ja.
En de ambassade zich weer met cultuur bezig kan houden. De ambitie is absoluut om op andere Couperus plekken nog voor te dragen.
Ja, maar dit is een geweldige manier om te reizen, Simon.
Zeker, ja. Schrijvers achterna reizen is het mooiste wat er is.
Ja, dus ambassades aanschrijven dan.
Zeker.
Ja, ik vind het echt... Je brengt me op een idee.
Kijk.
Simon, en dan verzorgen ze ook gewoon de reis, de vliegreis, het verblijf ook? Krijg je dat allemaal
voor een deel. Ik heb ook nog een deel...
Zelf moeten betalen.
Zelf betaald en een deel nog wat subsidie of sponsoring gehad vanuit Nederland. Om er een artikel over te schrijven.
Van het Letterenfonds?
Dat was van het Louis Couperus Genootschap destijds.
Waar jij zit?
Toen
je hebt jezelf een sigaar uit eigen doos gegeven.
Dat was daarvoor.
Het kan
wel bijgedragen hebben aan iemand die voor Couperus naar Japan wil. Nou, die moeten we maar vragen.
Ja, die... Geweldig. Hey, en je hebt er ook iets voor over geschreven, zei je?
Dat klopt.
Waar is dat verschenen?
In Arabesque, het blad van het Louis Couperus
Genootschap. Oh ja. Ja, dat komt geloof ik 4 keer of 2 keer per jaar uit.
Dat klopt, ja.
Ja, ja. Ja,
wordt toegestuurd aan donateurs.
Dat is toch bijzonder, hè? Simon, dat een man die al 100 jaar geleden dood is, dat er een magazine bestaat, dat 2 keer per jaar, geloof ik, 2 keer per jaar uitkomt. Ja. Er is nog een magazine, hè? Dus je hebt dat Arabesque en je hebt volgens mij nog een Louis Couperus magazine.
Niet dat ik weet, maar...
Ik dacht dat er nog eentje was. Oké, misschien vergis ik. Maar überhaupt, dat een schrijver die 100 jaar geleden dood is, dat het dan... 2 keer per jaar. Het is best een dik magazine.
Ja.
Ik heb er een uitgave thuis.
Okay.
Dat je dat vol kunt schrijven.
Nou en of, ja.
Met heel veel bijdragen van verschillende mensen die dat over een schrijven. Je raakt toch niet uitgeschreven over die man?
Hij is zo breed.
Dat tekent toch wel Couperus, hè?
Zeker, ja. Ja, hij blijft fascineren en hij blijft nieuwe vragen oproepen.
Ja. Heb je een reis voor de boeg?
Op het moment ben ik bezig met te kijken of ik Couperus naar Londen kan brengen. Hij is daar ook geweest. En ik heb een van de...
De ambassade stukjes... in Londen ga je nu aanschrijven.
Misschien ambassade, misschien een paar kleine theaters. Ik ben een beetje in de literatuurwereld daar aan het verdiepen. En hij is vertaald destijds in het Engels. Dus alles is er. En hij heeft ook nog geschreven over zijn ontvangst in Londen destijds. Was hij beroemder dan in Nederland?
Ja, want ik heb wel eens gehoord dat Couperus eigenlijk van zijn literaire werk... niet echt kon leven.
Nee, die eerste drukken die waren tot decennia later nog gewoon in de winkel verkrijgbaar. Dat verkocht slecht.
Hij leefde wel heel luxe, maar dat ja. Kwam omdat hij uit een wieg kwam wat helemaal...
Ja.
Hij kwam uit een chique familie, hij had gewoon oud geld. Maar hij verdiende zelf niet zoveel.
Dat
hij verdiende vooral met zijn columns, geloof ik, hè? Met zijn stukjes in de krant.
En zijn reisbrieven, ja, klopt.
En zijn reisbrieven, ja, ja. Oké, maar hij is dus vertaald in het Engels?
Inderdaad. En hij heeft daar hele leuke dingen ook geschreven over zijn Engelse bezoek. Louis Couperus in London Season.
Oh, ik krijg signalen van de techniek.
Ja.
Oh, Simon, ik zou nog zo lang met je over Couperus willen praten. Zullen we afsluiten met muziek? Want jij had het over extase.
Exact.
En er was een muziekstuk wat daarbij hoorde, wat daar goed bij paste.
Ja, Anton Rubinsteins Romance in S.
Nou, Roan, zet maar op.